Ik wil het met u deze morgen hebben over Gods woord. En dan met name ook het woordje woord. Logos. Gods woord wordt voorgesteld op vele manieren. En een van die manieren, daar wil ik ook nog bij stilstaan deze morgen, dat is namelijk dat Gods woord een licht is. We hebben het net gezongen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar, en u weet dat natuurlijk wel, dat woord wordt in de Bijbel op verschillende manieren uitgebeeld. Als een zon, als goud en zilver, als brood, als vuur, als een zwaard, als water. Nou ja, heel veel beelden zijn er van het woord. Een van die beelden is ook dat het licht is. Maar ik wilde vooral eerst even stilstaan bij dat begrip woord. Want dat is wel bijzonder. De eerste keer dat dat in de Bijbel voorkomt, en dan gaat het natuurlijk vooral over het woord van God, met name het woordje woord, dat is in Genesis 15. Genesis 15, vers 1. En dat is de geschiedenis van Abraham. Laten we hem er maar eens bij pakken. Genesis 15, vers 1. Abraham heeft al van alles meegemaakt, heeft Melchizedek ontmoet. En dan staat er: na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Het woord van de Heer kwam tot Abraham. Dat betekent niet dat de Heere God niet eerder tot Abraham gesproken heeft. Alleen dat zo staat het niet in de Bijbel. We lezen als Abraham geroepen wordt en God zei. Nou ja, in hoofdstuk 1 van Genesis komen we ook al veel malen tegen dat God zei. En dan maken wij ervan, hij sprak dus een woord. Maar dat staat er niet. Er staat gewoon God zei. Hier voor de eerste keer dat het woord van de Heere tot Abraham kwam. In een visioen. En dan staat er ook niet bij en God zei. Nee, er staat alleen het woord kwam tot Abraham in een visioen. En als onderzoeker zou je dan moeten zeggen, maar wat kwam er nou tot Abraham? Dan heb je misschien de neiging om meteen te zeggen, nou ja, als er een woord tot Abraham kwam, dan zal hij wel een stem gehoord hebben. Maar dat staat er niet. Er staat gewoon, het woord kwam in een visioen tot Abraham. Een visioen, dat is iets wat je ziet. En het woord kwam in iets wat hij zag tot Abraham. En ik noem dat met name omdat je hier dus niet uit kan opmaken dat het woord alleen maar iets is dat wat je hoort en wat gesproken is. Want het woord kwam nu in een visioen tot Abraham. Dus heeft hij ook wat gezien? In ieder geval maakt de Bijbel duidelijk dat het woord tot Abraham kwam. En dan kom je bij de vraag, ja, maar wat is dat dan, woord? En heel veel mensen zeggen ook, wie is dat dan, woord? Als we even verder bladeren naar Psalm 33... Psalm 33, in vers 4. Daar staat, want het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Dit is ook weer een bijzonder vers. Het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Wat is dan woord? Want, ja, ook hier staat niet het gesproken woord of de stem die zei. Nee, er staat gewoon het woord van de Heer. En dat is recht. En zijn werk is betrouwbaar. Dit brengt ons al op het spoor dat woord en werk aan elkaar verbonden is. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. Door het woord is de hemel gemaakt. In den beginne schiep God hemelen en aarde. En hier staat, door het woord is de hemel gemaakt. En nogmaals, wat is dan dat woord? Of misschien moeten we zeggen, wie is dat woord? In ieder geval wordt hier ook duidelijk dat het woord van de Heer verbonden is aan het werk van de Heer. En dat is ook wel logisch, want in het Hebreeuws is het woordje woord dabar. Dabar. En dat houdt zowel het gesproken woord in zich, dat wat je zegt, als de daad. In feite datgene wat door het gesproken woord ontstaat. Want ja, dat is bij mensen het geval, hè? Die kunnen heel wat zeggen en er wordt tegenwoordig heel wat gezegd. Maar het ontbreekt zo vaak aan datgene wat in dat lied van die voetbalclub uit Rotterdam gezegd wordt. Geen woorden, maar daden. Want je kan wel woorden hebben, maar als er geen daad op volgt, dan is het woord dus leeg. Loos. Geen nut. Nee, het woord, dabar, houdt nu juist in dat er ook een daad bij hoort. We zaten in Psalm 33, als u gaat naar vers 9, daar blijkt dat ook. Dat is het woord van God. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij spreekt, en dat heeft in ieder geval iets te maken met woord. En dan is het er ook. Nou, daar kunnen heel veel mensen in deze tijd een voorbeeld aan nemen. Hij gebiedt en het staat er. Dat is wel bijzonder. Nou ja, eigenlijk is het ook niet bijzonder, want het is God die het zegt. En hij is de Almachtige. Ook belangrijk is dat het woord van God is niet te zien. Is niet te zien zoals wij normaal met onze ogen kijken. Zie je het woord van God? Nee. God spreekt een woord en wat je ziet is het gevolg van het spreken van God. Als in Genesis 1 tot wel 11 keer staat en God zei, dan vervolgens lees je ook meteen wat God zegt, wordt meteen zichtbaar. Dat er dieren zijn, dat er planten voortkomen uit de aarde, dat het water en land gescheiden wordt. En het gebeurt ook meteen. Dus God zegt het en de kracht zit erin dat het ook doet. Dus Gods woord is niet waarneembaar. Gods daad wel. En nou is het wel bijzonder. Bij mensen is het zo, die kunnen heel wat zeggen. En dan hebben we allemaal de vraag, ja, dat zeg je wel. Maar gebeurt het ook? En dat zeggen we op basis van onze ervaring. Ja, dat is ook niet zo onlogisch. Want de mens, is die altijd in staat om te doen wat hij ook zegt? Heeft hij de macht, heeft hij de almacht, heeft hij de kracht om echt zijn woorden ook in daden altijd om te zetten? Nee, heel vaak niet. En heel vaak zijn dus woorden van mensen grootspraak. Je wilt wel graag wat doen, maar je kunt het ook niet. Door wat voor omstandigheid dan ook. Bij de Heere God is dat dus falikant anders. Als God spreekt, dan doet hij het ook. En nou komt het mooie. Als God wat doet, dan heeft hij daarover gesproken. Dat is ook anders dan bij mensen. Want mensen doen soms wat in een impuls. En dan reageert de ander: oh, daar wist ik niks van. Daar had hij me niks van verteld. Nee, dat is mensenwerk. Dat we vaak wat doen, omdat het opeens in ons opkomt, omdat we opeens de gelegenheid hebben. Maar dat hebben we nooit van tevoren gezegd. Wel van tevoren bedacht. Maar dan nemen we de tijd niet om het uit te spreken. Bij de Heere God is dat per definitie anders. Er zijn twee teksten die dat ook gewoon bevestigen. En dat vond ik wel mooi. Er staat in Amos 3, vers 7. Ik lees het voor. In Amos 3, vers 7. Voorzeker, de Heere, Heere doet geen ding, of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Dus alles wat God doet, wordt eerst geopenbaard. Met andere woorden, eerst het woord en als logisch gevolg ook de daad. Maar ook andersom. Er is nooit een daad dat je tegen de Heere God zou moeten zeggen: nou, Heere God, wat doet u nou? Dat hadden we niet gedacht. Positief of negatief. Nee, dat is mensenwerk. Alles wat God doet, is van tevoren gesproken. En hetzelfde staat in Jesaja 46, vers 11. Daar staat: ik heb gesproken, ik doe het ook komen. Dat is de volgorde. Ik heb gesproken, ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. En dat is dus per definitie zo anders dan bij mensen. Want wij zeggen maar wat of wij doen maar wat. En heel vaak dan is de vraag: heb je er wel goed over nagedacht? Nee, als het weer misgaat, dan zeggen we: ja, ik had wel goede bedoelingen, maar het is toch niet gelukt. Nou, bij de Heere God is dat dus anders. Die heeft nagedacht. En je zou in Bijbelse termen kunnen zeggen: dat is zijn plan. Vervolgens heeft hij gesproken. Onder andere wat hier voor ons ligt, de Bijbel. En vervolgens doet hij het ook. Weet je, en dat is een geweldige geruststelling. Tenminste, dat is voor mij in ieder geval een geweldige geruststelling. Dat wat je leest over de Heere God, wat hij zegt, wat hij openbaart, wat hij door woorden of op andere manieren laat zien, dat hij dat ook doet. Ik bedoel, daar kunnen de leiders in deze tijd een voorbeeld aan nemen. Aan de andere kant moeten we het ze ook niet kwalijk nemen, want het is allemaal onvolmaakt wat hier op de aarde gebeurt. We zijn ook niet in staat om alles wat we bedenken ook te doen. Oh, heel veel wel. En dat maakt de mens af en toe dat hij het idee krijgt dat hij misschien wel als God is. Want hij kan zoveel en hij kan zoveel bedenken en hij kan zoveel uitvoeren dat hij het haast wel zonder God kan. Uiteindelijk niet. Maar het gaat dus om dat woordje woord. En dan gaan we naar Johannes 1. Johannes 1. Want dat zijn natuurlijk drie versen die alles te maken hebben met dat woord. En dan komen we bij het Griekse woord voor woord, logos. Johannes 1. En dan staat er vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Er zijn inmiddels, en u heeft dat waarschijnlijk wel meegekregen, talloze vertalingen van de Bijbel. En met name ook deze drie versen kom je in diverse vertalingen tegen. En dan is het wel interessant wat er gebeurt. Want een vertaling heeft heel vaak te maken met een interpretatie van mensen. Al naar gelang de tijd waarin je leeft, dan pas je woorden aan, want anders dan zou het niet begrepen worden of wat dan ook. Maar daarmee wordt vaak de betekenis van Gods woord ontkracht. En de Bijbel in gewone taal, die heeft, als vers 1 tot en met 3 vertaald, in het begin was Gods zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God. Johannes 1, vers 1. En je hebt wel in de gaten, dat is heel wat anders. Want hier wordt namelijk meteen een conclusie getrokken. In het begin was het woord. En de Bijbel in gewone taal zegt, in het begin was Gods zoon er al. Met andere woorden, ze hebben het woord gewoon vervangen door Gods zoon. En daar hebben ze misschien wel hun redenen voor gehad. Maar de vraag is, is dat wat er staat? En is de conclusie terecht? Ik weet niet of u, daar heb u vast wel eens van gehoord, de nieuwe wereldvertaling van de Jehovah-getuigen. Dat is ook waar ze mee schermen. Die zeggen, in den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was een God. Ook een interpretatie van wat je meent, wat er staat. In ieder geval in heel veel vertalingen kom je dus eigenlijk tot de conclusie als je dat leest, dat het woord, ja, dat zou wel eens dan de naam van iets of iemand kunnen zijn. Want het woord was Gods zoon, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was een God. Hij was bij God, hij was God zelf. Dan zou je zeggen, hé, dan is logos, het woordje woord, ja, dat lijkt erop, dat is een persoon. Want ja, wat was bij God? Je krijgt de indruk, er was nog een persoon bij God. En die heet dan woord. Maar is dat zo? Want logos, de betekenis van dat woord in het Grieks, dat is inderdaad het openbare van het onzichtbare. De uitdrukking van een gedachte. Dus er zit iets in het hoofd en dat wordt zichtbaar gemaakt. Het wordt uitdrukking aangegeven. Want ons spreken maakt ook duidelijk wat er van binnen zit. Ons spreken maakt duidelijk wat er van binnen leeft. Want de gedachten zijn voor jezelf. En op het moment dat je gaat spreken, komt dat naar buiten. En dan gaat een ander er ook deel aan krijgen. En in de Bijbel kan dat zijn een prediking, een spreuk, een voorstel, een gerucht. Er zijn allemaal teksten van, die gaan we nou niet lezen. Maar het woord is altijd de uitdrukking van een idee. Van iets wat in het hoofd zat, in het plan gemaakt. En daar wordt uitdrukking aan gegeven. En nou lezen we dus, op het moment dat het woord bij God was, dat betekent dat voor aanvang dat het woord er was, het idee er al was bij de Heere God. En dat is ook logisch, want dat is het plan van God. Dat is in God zelf. God heeft een plan. En hij maakt dat duidelijk. Voor aanvang af was het woord er. Dat wil zeggen, God sprak. En alle dingen zijn daardoor geworden. Vers 3. Het woord was er en alle dingen werden. Want wat lazen we in Psalm 33? Door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt. Door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt. Was er dan nog iemand bij de Heer toen hij die hemelen maakte? Nou, hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En over dat maken van de hemelen, dat is wel mooi. Dan krijgen we nog een inkijkje, bijvoorbeeld in Job 9, vers 8. Daar staat, hij spant de hemel. Dat is het maken van de hemel. Hij spant de hemel, geheel alleen uit. Dus Job maakt duidelijk dat de Heere God dat alleen deed. Er was niemand bij. Hij spant de hemel geheel alleen uit. En in Jesaja 44, vers 24, daar staat: ik ben de Heere die alles gemaakt heb, die de hemel heb uitgespannen. Ik alleen die de aarde uitgebreid heb. God deed dat. Met andere woorden, Gods woord maakt duidelijk dat de Heere God dat alleen deed. God. In den beginne was het woord. Dat heeft dus iets te maken met God. En niet zozeer met een andere persoon. Het woord was bij God. Tenminste, zo staat het in onze vertaling. En dat woordje bij, dat is net zoals de een staat bij de ander, dan staat er één en dan staat er een ander bij en dan zijn het er dus twee. Die indruk geeft dat woordje. Als je ergens bij bent, dan is dat ene er en jij bent de ander en dan ben je dus samen. Alleen, je zou het eigenlijk letterlijk moeten vertalen met: het woord was niet bij God, maar was naar God toe. Het woord was naar God toe. In een goed Nederlands zou je kunnen zeggen: het woord was naar God toegekeerd. Dat zegt dus niet iets over het feit dat het woord een persoon was of iets dergelijks, maar het woord was naar God toe. Het woord komt ook bij hem vandaan en keert ook weer tot hem terug. En dat is een bekende uitspraak die ook bevestigd wordt in de Bijbel, Jesaja 55. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn, het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Het woord is naar God toe. Het komt ook van hem af. Denk aan die andere tekst, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En dan staat er in vers 1: het woord was naar God toe en het woord was God. De volgorde van deze woorden, die hebben ze omgedraaid, want in het Griekse Bijbel staat: en God was het woord. En dat doet veel meer recht aan wat er aan de hand is. Geeft ook niet een indruk dat er nog iemand was. Want het woord was God. De Jehovah-getuigen hebben niet voor niks en het woord was een God ervan gemaakt. Er was dus nog iemand bij en dat zien zij als de persoon van Jezus Christus. Nee, er staat heel kort en krachtig: en God was het woord. En daar hebben we de crux te pakken. En God was het woord. Johannes 1 gaat niet over iemand die bij de aanvang bij God was en hem hielp bij de schepping. Nee, God doet dat. En God is het woord. En hoe heeft God geschapen? Door woord. Want woord maakt zichtbaar wat er in de gedachten van God zit. En als God spreekt, dan doet hij dat ook. Johannes 1 wijst ons op de heerlijkheid van het woord van God. En je zou kunnen zeggen dat theologie daar een persoon van gemaakt heeft. Maar het gaat om de Heere God zelf, die zich openbaart in woord. Er is één God die heeft gesproken en dat is het woord. Zo kennen we hem. Maar als we verder lezen in Johannes 1, dan krijgen we ook meteen de uitleg van waarom die verwarring dan ontstaat dat het woord misschien ook een persoon is. Maar het is iets genuanceerd. Want wat staat er in vers 14? En het woord, waarvan we nu weten, dat is God. En God is het woord. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. Kijk, en dit gaat over een persoon. De persoon van de Heer Jezus. Johannes wijst hem als het ware aan. Kijk. Alleen dat is niet het woord, maar is het vlees geworden woord. Dat is het woord wat een even simpel gezegd, een mensenlichaam heeft gekregen, zodat u en ik het kunnen zien. Tenminste, de mensen in die tijd konden het zien. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Ja. God is het woord. En op een gegeven moment is het woord vlees geworden. Zodat het ook voor de mensen zichtbaar was. En de vraag was dan, waar was dan de zoon bij de schepping? Nou, Paulus helpt ons. Ik lees u de tekst uit Colossenzen 1, vers 15. Colossenzen 1, vers 15 en 16. Hij, Christus, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem, en we weten dat dat dus het woord is, en voor hem geschapen. Dus de persoon zit wel degelijk als het ware opgesloten in dat woord, maar is gewoon God. En nergens komen we tot de conclusie dat er dus twee personen waren. Of misschien met andere woorden, wat een theologie is, dat er drie waren. Want het is de drie enige God en dan heb je geest, zoon en vader. En dat zijn het er dus drie. Nee, het is één. God. En God is het woord. En dat woord is op een gegeven moment vlees geworden. En toen werd het zichtbaar. Toen werd het zichtbaar. En het plan van God wordt dus geopenbaard in zijn woord. Dat is het openbaar worden van dat wat verborgen was. Hetgeen is geopenbaard, is het woord. En het mooie is, al wat geopenbaard is in dat woord, zal dus ook uitgevoerd worden. Want dat is het kenmerk van God. Ja, en dan hebben wij misschien vragen, hoe gaat dat dan uitgevoerd worden? En op wat voor manier gaat dat dan gebeuren? Wel, dat zit in Gods plan. En voor zover we dat kunnen onderzoeken, moeten we dat doen. En we ontdekken ook steeds meer, maar dat is aan de Heere. Nog zo'n aspect die ons laat zien dat het om het woord, als het om het woord gaat. De Bijbel spreekt over het woord Gods, het woord der waarheid en het woord des levens. Dat zijn dus drie aspecten van woord. Dat het van God is, ja, God is het woord. Dat het de waarheid is. En dat het leven is. Ja. En nou is het wel mooi. Exact die benamingen. Dat het van God is. Dat het de waarheid is. En dat het leven is. Wordt ook gezegd van de geest. Want we hebben de geest van God. De geest des levens. En de geest der waarheid. En dat laat ook weer zien dat het allemaal één is. God. Zoon. Geest. Het is God die zich op verschillende manieren openbaart. Maar dat is God die zich openbaart. En vandaar ook dat de Bijbel diezelfde woorden gebruikt. Gods geest en Gods woord zijn dus aan elkaar verbonden. En dat is ook voor ons in deze tijd wel een belangrijke vaststelling. Want heel veel mensen zijn natuurlijk worden gegrepen door geestelijke dingen. Door wat de geest doet. Door wat de geest zou bekendmaken. Door wat de geest voor uitwerking heeft. Maar bedenk dan dat de geest niet een persoon is die op zijn eigen houtje werkt. Nee, dat is God. En de geest die zal dus nooit anders doen, zal ik maar zeggen, dan wat God doet. En het woord zal dus ook nooit wat anders doen dan de geest doet. Vandaar ook dat Paulus in Efeze 5 zegt hij, wordt niet dronken voor de wijn. Van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met geest. En in hetzelfde gedeelte, een soort synoniem gedeelte in Colossenzen 3 vers 16, daar zegt hij, niet wordt vervuld van de geest, maar laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Wordt vervuld met het woord, wordt vervuld met geest, dat is hetzelfde. laat God de hoofdpersoon zijn in je leven. Logos, openbaren van het onzichtbare, de uitdrukking van een gedachte. En dabar heeft dus te maken met zowel woord als daad. En het woord was God? Nee, God was het woord. En het woord kwam tot Abraham in een visioen. Wat kwam er tot Abraham in een visioen? De Heere God. Ja, en dan zijn wij natuurlijk nieuwsgierig. Hoe was dat dan? Wat zag Abraham dan? Wat hoorde die dan? Wel, dat is eigenlijk helemaal niet interessant. God doet zijn werk en Abraham weet het. Dat is God. Dabar, hè? Ik zei het al, eventjes een klein uitstapje. Dat woordje dabar, dat kennen wij ook in onze Nederlandse taal, tenminste een afgeleide daarvan, dat is de dar. Dat is die mannetjes bij. De dar. Dat is afgeleid van dabar. De vrouwelijke vorm van dar is Deborah. Honingbij. Dat is het vrouwtje van de bij, zal ik maar zeggen. Dus dabar is het mannelijke en Deborah het vrouwtje. En het woord voor woord, dat is wel mooi, dat is dus dabar, dat produceert wat. Het woord brengt wat voort. Net zoals de dar en de Deborah. Die brengen namelijk honing voort. En honing is weer een beeld van het woord in de Bijbel. Denk op Psalm 19, dat het woord zoeter dan honing is, ja, dan honing uit de raad. Het land overvloeiende van melk en honing. Melk is een beeld van het woord, wat je in het begin nodig hebt. En honing, dat is inderdaad voor de zwaardere dingen, als je gegroeid bent. Dus de dar, die produceert honing, een beeld van, ja, zouden we zeggen, de schrift. En die dar, dabar, die is dus op een gegeven moment, dat woord is vlees geworden. Nou is er nog, er zijn heel veel mooie aspecten aan de bijen, maar die dar, weet u hoe die tot stand komt, hoe die, laat me zeggen, geboren is, hoe een dar er komt, degene die honing produceert, woord. Een dar wordt geboren uit parthenogenese. Hebben we vroeger wel geleerd op bij biologie, hè? Parthenogenese. Dat is een maagdelijke geboorte. Dan hoeft er geen mannetje en vrouwtje aan te pas te komen. Ja, dat kan niet, zeggen we dan. Nou ja, in de natuur zijn er meerdere gevallen dat dat dus wel gaan kan. Parthenogenese, de maagdelijke geboorte. Het woord dabar is vlees geworden. Heeft een lichaam gekregen. En bij de Heer Jezus is dat gebeurd zonder natuurlijke vader. Want de geest overschaduwde Maria en ze werd zwanger en ze baarde een zoon. Het woord is vlees geworden. Een maagdelijke geboorte. Nog zo'n mooi aspect van de mannetjes bij, de dar. In de nazomer, ik ken het niet allemaal uit mijn hoofd, maar het is zo interessant. In de nazomer dan stijgt de koningin naar grote hoogte, de bruidsvlucht. En die wordt daar bevrucht door de darren, de mannetjes bijen. Die hebben dan hun functie vervuld, want dat is ook de bedoeling van de dar. Dat ze de koningin bevruchten. Die is eenmalig en voorgoed bevrucht. En dan bewaart ze dat zaad en de koningin kan die bevruchte eitjes leggen voor haar verdere leven. Dan hebben die darren, die mannetjes bij hun werk gedaan. En dan komen ze terug bij de korf. Dan komen ze terug bij de plaats waar ze eerst thuis hoorden. En dan blijkt dat ze niet langer welkom zijn. Ze komen er niet in. Ze worden afgemaakt en doodgestoken. Daar hebben ze ook een woord voor, de darrenslacht. Hun werk zit erop. Het is gebeurd met ze. En in wezen is dat misschien ook wel het verhaal van de dabar. Het vlees geworden woord. Hij heeft nieuw leven aan het licht gebracht. Het leven is tot stand gekomen. Dat is het werk van de dar die de koningin bevrucht heeft, zodat er inderdaad nieuw leven, veel nieuw leven tot stand gebracht kan worden. En daarna niet meer welkom. Zo was het ook bij de Heer Jezus. Hè? Hij heeft nieuw leven aan het licht gebracht, maar niettemin was hij niet meer langer welkom bij zijn volk. Hij werd buitengesloten. Ze hoefden hem niet. Ze hadden niet in de gaten dat hij het was die nieuw leven tot stand gebracht. En ondanks de afwijzing heeft de dar eens en voor altijd zijn werk gedaan. Het nieuwe leven tot stand gebracht. Zo zijn er trouwens nog wel veel meer dingen uit het leven van de bij die een geweldig beeld zijn van geestelijke waarheden. Maar tot zover. Logos, woord. En God was het woord. In den beginne was het woord en God was het woord. Dat is algemeen. Er is nog een woord in de Bijbel wat vertaald wordt met woord. Maar dat is een ander Grieks woord. Dat is het woordje rhema. En dat zou je het beste kunnen vertalen met uitspraken van God. Het woord is het geheel. En dat is God zelf. Maar als God dan spreekt en een uitspraak doet, dan is dat een bepaalde uitspraak van God. En al die uitspraken van God samen zijn dan het woord. En dat is wel mooi dat daar af en toe onderscheid in wordt gemaakt. Een van de dingen die mij opviel is die bekende tekst in Efeze 6, als het gaat over de wapenrusting. Weet je, daar wordt voorgesteld dat het woord is het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. Maar daar wordt niet gewoon het hele woord mee bedoeld, als het ware God zelf. Maar daar staat het woordje rhema, de uitspraken van God. En dat is wel mooi, want dat bepaalt ons bij het feit dat op het moment dat we aangevallen worden, want daar was die wapenrusting voor bedoeld, door de tegenstander van buiten. Denk ook bijvoorbeeld aan hoe de Heer Jezus wordt aangevallen in de woestijn. Ja, hoe reageer je daar dan op? Zeg je dan gewoon, ja, maar ik geloof in het woord. Ja, dat is niet concreet. Dat is veel te algemeen. Denk aan wat de Heer Jezus deed. De Heer Jezus pakte een tekst uit het woord en met respect sloeg de tegenstander daarmee om de oren. Hij gebruikte een uitspraak van God, een bepaalde tekst in een bepaalde context, wat duidelijk maakte. En zo is het denk ik ook aan ons. Om niet te zeggen, ja, maar ik geloof gewoon het woord. Ja, maar je kan weerstand bieden en stand houden tegen de tegenstander op het moment dat jij, als je aangevallen wordt, dat kan pareren met een bepaald woord uit de Bijbel. Met een bepaald woord van God. Wat in die situatie van toepassing is. En daarom is het belangrijk om ook dat woord dus te kennen. Want de tegenstander kent namelijk ook die woorden. Satan gebruikt ook de woorden van God. En hij gebruikt de woorden van God om zijn leugen te verkondigen. Vandaar ook dat een bepaalde uitspraak ook zo heerlijk misbruikt kan worden. En dat voelt dan goed, hè? Dan gebruik je een tekst uit de Bijbel. Maar als die niet van toepassing is, als dat niet op een andere tijd slaat, of op een andere doelgroep, of op een ander deel in Gods plan, dan slijt de plank mis. Dan klinkt het wel heel geestelijk, maar het is niet volgens Gods plan. En dat is wat de tegenstander ook gebruikt. Want een woord, een uitgesproken woord gebruiken in de verkeerde context, is hetzelfde als een leugen. Dat is namelijk wat de tegenstander doet. Die gebruikt woorden van God, maar omdat hij ze gebruikt, die tegenstander, is per definitie een leugen. Want wat zegt de Heer Jezus over de tegenstander? Johannes 8. Hij is een mensenmoorder van de beginnen en staat niet in de waarheid, want in hem is geen waarheid. Hij spreekt naar zijn aard, hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Met andere woorden, alles wat de tegenstander zegt is leugen. Hij doet het voorkomen als waarheid. En het klinkt heel vroom. En het klinkt heel geestelijk. En dan ben ik afgelopen weken bepaald bij datgene wat er in deze tijd ook zo gebeurt. Mensen die wat zeggen en daar dan eigenlijk zonder het te zeggen aan toevoegen. Daar kun je toch niet tegen zijn. Maar als degene die de boodschap spreekt, de leugen spreekt, dan moet je er per definitie dus tegen zijn. Alleen de kunst is om te ontdekken wat de leugen is. En dat begint met na te gaan wie is degene die het zegt. En natuurlijk gaan we met respect om met mensen. We slaan mensen niet meteen om de oren omdat hij zegt dat iets wat niet klopt. Maar je pareert hem. Vandaar ook dat de wapenrusting bedoeld is en het zwaard van God, of het zwaard des geestes, dat is het woord van God, om weerstand te kunnen bieden, om te blijven staan. Niet om die tegenstander uit te schakelen. Wij hoeven geen kruistocht te houden om ons gelijk te krijgen. Maar om je te wapenen tegen. Omdat datgene wat op je afkomt, die vurige brandende pijlen, die willen jou in de hens zetten. Die willen jou in vuur en vlam laten staan. Juist door je onder invloed te brengen van datgene wat van de tegenstander komt. En dat is leugen. En de Heer Jezus zegt dan in Johannes 8, als ik waarheid spreek, waarom gelooft gij mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods. En daarom hoort gij niet, omdat gij niet uit God zijt. En dat is een geweldige boodschap. Wanneer je dus uit God bent, blijf bij het woord van God. Of anders gezegd, zoals 1 Johannes het zegt, beproef de geesten of ze van God zijn. Of zoals Psalm 86 het zegt, in mooie oude taal, leer mij, Heere, uw weg en ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. En dat gaat over de Heere, Yahweh, God. En in God is het woord en de geest. En dat zijn wijzen hoe God zich openbaart. En daar mogen we ons mee, daar mogen we ons in verlustigen, daar mogen we blij van zijn, daar mogen we ons in verheugen. Eén aspect daarvan, waarvan ik zelf vind dat we ons bovenmate zouden moeten verheugen, namelijk het feit dat dat woord van God, wat altijd leidt tot een uitwerkende daad, dat dat licht is. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En we kunnen denk ik niet genoeg benadrukken hoe wezenlijk dat is, dat het woord licht is. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, om te beseffen, waar komt het licht vandaan? Van God. En God sprak, er zij licht. Nou, we weten nu inmiddels wat er toen gebeurde, want als God spreekt, dan doet hij het ook. En er was licht. Ja, dat is de bron van het licht. Daniel 2, die zegt het zo, dat het licht woont bij hem. Met andere woorden, daar waar God is, daar is licht. Het licht woont bij hem. Hij is dus de bron van het licht. Hij is het licht. Ja. En wat betekent dat voor u en voor mij? Nou, de apostel Paulus maakt dat heel erg duidelijk. Colossense 1. Ik zit nog bij Colossense, u misschien ook. Colossense 1, vers 12. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Wij danken de Vader dat hij ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen. Je zou ook mogen zeggen de erfenis in het heiligdom. In het licht. Dat is namelijk de plaats waar God is. Daar hebben we deel aan gekregen. En Paulus zegt, en daarbij danken we de Vader. Wat is er namelijk gebeurd? Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. We hebben deel gekregen aan de erfenis van de Heilige in het licht. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde is dus licht. En daar ben je gekomen omdat je getrokken bent uit de duisternis. In hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen. Ja. En dan raken we meteen de kern. Wat is namelijk de bedoeling van licht? U weet dat allemaal. Wat is de bedoeling van licht? Nee, het verjagen van duisternis. Licht heeft als doel om te zorgen dat de duisternis weg is. En het gevolg daarvan is dat je kan zien. Maar het doel van licht, dat is het verwijderen van duisternis. Want als het donker is, wat is het eerste wat we zeggen? Doe eens een lichtje aan. Dat betekent, die duisternis moet weg. Ik heb licht nodig. En dat is dus ook het doel van licht. En de Bijbel bevestigt dat ook. De aarde was woest en ledig vanwege de duisternis die kwam. En wat moet er nu gebeuren? En God sprak, er zij licht. Weg met die duisternis. In Jeremia 4, daar staat, ik zag het land en zie het was woest en leeg. En ik keek naar de hemel, zijn licht was er niet. Dus de afwezigheid van licht betekent woestheid en ledigheid. Duisternis. Dus het doel van licht is het opheffen van duisternis. In 1 Timotheüs 6, daar zegt Paulus dat de Heere God een onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, dat geen van de mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht. Een licht wat bij God woont. Wat geen mens heeft gezien. En nou de blijde boodschap. U en ik, in het plan van God, hebben die geweldige positie ter rechterzijde van God, in God ontvangen. En dat is dat ontoegankelijke licht. Oftewel, we zijn toebereid voor het erfdeel der heiligen in het heiligdom, in het licht. En het bijzondere is dat het begrip licht in de Bijbel altijd gepaard gaat met woord. En eigenlijk is dat dus natuurlijk logisch. Want als God licht is, en als God zich openbaart, dan doet hij dat in woord. Dan is licht en woord dus altijd aan elkaar verbonden. Vandaar ook dat Psalm 119 zo logisch is. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, want dat is het woord. Drie voorbeeldjes. En u kent ze ook allemaal. Als het woord gesproken wordt en er komt opeens licht. Denk aan de geboorte in Bethlehem. Johannes 1 zegt het zo, dat er een licht schijnt in de duisternis. Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Het woord is vlees geworden. Hen die wonen in een dal, in een land van diepe duisternis, over hen straalt een licht. Het woord is vlees geworden. En het licht van de engelen omstraalde hen. Dat is de boodschap. Het woord is vlees geworden. En woord gaat gepaard met licht. Als Mozes het woord ontvangt, en je moet dat zelf maar eens gaan lezen in Exodus 34. Als Mozes het woord ontvangt, en dat zijn de stenen tafelen met de woorden van God, dan komt hij terug van de berg. En dan denk ik, als je dat leest in, waar staat het, Exodus 34. Ja, dan denk je, hoe zal dat geweest zijn? De mensen konden niet naar hem kijken. Hij moest een doek over zijn hoofd doen. Want zijn gezicht straalde. Ja, dat gebeurt er als je in aanraking komt met het woord, met het licht. En zo gaat dat ook bij Mozes daar hand in hand. Zijn gezicht straalde, glinsterde. En een heel mooi voorbeeld, ja, daar lees je vaak overheen. Dat is de bekering van Saulus. Wil ik even lezen, want ik vind dat het daar zo mooi staat. Waarin je ziet dat licht en woord ook onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We kennen natuurlijk de geschiedenis in Handelingen 9. Maar Paulus die geeft getuigenis van zijn bekering en van wat er gebeurde op weg naar Damascus. En dat lezen we in Handelingen 26. In Handelingen 26 vers 12... Daar staat hij voor Agrippa en dan vertelt hij over zijn leven. En dan is het wel mooi hoe hij dat dan vertelt. Handelingen 26 vers 12. Toen ik daarvoor naar Damascus reisde, weet je wel, om die christenen gevangen te nemen. Toen ik daarvoor naar Damascus reisde met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag, op de weg, een licht. Sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden vanuit de hemel omscheen. Hij zag dus een licht. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken in het Hebreeuwse taal en zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En dat is de Heere. Ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen. Wie is verschenen? Nou, in de eerste plaats gewoon het licht. En in dat licht spreekt het woord. Ook hier gaat het woord en het licht dus hand in hand. Dat is de werking van licht. En dat is wel mooi dat als je daar dan op zoekt in de Bijbel, dan kom je ook gewoon teksten tegen die ons helpen om duidelijk te maken, wat is nou die werking van licht? Ik lees u een tekst uit Jesaja 42. Ik zal blinden leiden langs een weg die ze niet gekend hebben. Dat is wat licht doet. Ik zal hen doen gaan op paden die ze niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht. Ik zal voor hen veranderen wat krom is in wat recht is. Deze dingen zal ik voor hen doen. Ik zal hen niet verlaten. Dat gaat natuurlijk in eerste instantie over wat God met zijn volk Israël voor heeft. Maar het gaat om het principe van, ze zijn blind, ze leven dus in duisternis. En wat God doet, en God is licht. Ik zal hen doen gaan op een weg die ze niet gekend hebben. Denk ook aan Paulus. Hij is een weg gegaan die hij eerst niet kende. Daarvoor had hij het licht nodig en het woord wat hij vervolgens dan hoort. Dus dat is licht. Ja, God is licht, hij hult zich in het licht. Het is het evangelie van de eerste dag. De scheiding tussen licht en duisternis. En om het nog steviger te zeggen, een tekst uit Jesaja 5. Want wat is dan licht en duisternis? Dan hebben wij zoiets vaak, ja, dat heeft iets te maken met goed en kwaad. Maar dat is ook precies wat de Bijbel zegt. Jesaja 5 vers 20. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Of anders gezegd, wee hun die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun. Met andere woorden, licht en duisternis. Goed en kwaad. Bitter en zoet. Dat zijn twee tegenpolen. Die gaan niet hand in hand. Daar maak je niet een mixje van. Het is licht of het is duister. En die tegenstelling is groot. En vandaar ook, en daar eindigen we mee, ik heb hem al genoemd, Colossenzen 1 vers 12 en 13. Wij danken de Vader. En volgens mij moet dat de beleving van elke gelovige, of mag ook de beleving van elke gelovige zijn, dat je de Vader dankt, de Heere God zelf, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Dat betekent dat je vanuit de duisternis getrokken bent. En overgezet bent in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Groter kan de tegenstelling niet zijn. En dan ben je dus geplaatst in het licht. Er is een ouderwets lied dat zegt, komt als kinderen van het licht. Zo mag je zijn. Een kind van het licht. En dat heeft God gedaan. Door zijn woord. Dat vlees geworden is. Wat leven tot stand heeft gebracht, de dar. En daarna werd afgekeurd door zijn volk. Maar dat leven, dat is waar we van genieten. Dat is wat God doet. Vroeger was je duisternis, Efeze 5. Maar thans ben je licht in de Here. Dat is het woord van God. En dan mogen we erbij zeggen, en zo is het dus ook en zo zal het door God worden uitgevoerd. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, we danken u wel dat u licht heeft gebracht in duisternis. Dat u het licht zelf bent. En dat dat een van de uitingsvormen is van wat het woord is. Wat u ook zelf bent. En dat woord is een licht op mijn pad. Sterker nog, in de positie van de gelovigen van nu, leven we in het licht. En hoeven we dus ook niet te zoeken naar een lampje. Maar we zijn in het licht geplaatst. Dank u wel daarvoor. Wilt u maken dat we ons dat bewust zijn? En omdat we in het licht geplaatst zijn, hebben we de toegang tot het woord en tot de woorden van u. En die mogen we gebruiken in tijden dat we hier op deze aarde, tijdens ons tijdelijk leven, aangevallen worden. Als de leugen invloed wil hebben, dan mogen we ons vasthouden aan wat het licht is. Aan wat het woord der waarheid is. Aan wat het woord des levens is. Dat u het woord bent. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u zo verder maar uitwerken in ons leven, dat het ook zijn vaste plaats mag krijgen en dat het mag leiden tot eer en verheerlijking van wat u heeft gedaan, wat uw plan is. En we danken u zo heel hartelijk dat u uw woord gesproken heeft en dat we daarop mogen vertrouwen. De psalmist zegt, stel uw vertrouwen niet op mensen. Nee, mensen spreken loze woorden. Kunnen de daad niet bij het woord voegen. Dat doet u wel. We danken u daar heel hartelijk voor. Uit genade. Amen.